En in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen? De zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende, zeiden tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Gods woord, de tekst voor de prediking voor deze middag vindt u in het gedeelte dat we gelezen hebben. Het gedeelte dat gaat over de roeping van Matthäus. En dat vinden we eigenlijk samengevat in het 9e vers. Matthäus 9, vers 9. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor de preek. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie worden wel eens geroepen, toch? Als bijvoorbeeld het eten op tafel staat, dan word je geroepen om te komen. Maar luister je dan ook altijd direct? Ik denk het niet. Want als jij verdiept zit in een boek, dan wil je graag nog het hoofdstuk uitlezen. Of als je druk bent in een spel en je zit er middenin, dan wil je niet gelijk gaan eten. En dan kan het maar zo zijn dat je vader of moeder nog een keer moet roepen. En als jouw vader en moeder nou heel veel geduld hebben, dan roepen ze je nog een keer. Maar ik denk dat als ze je voor de derde keer roepen, je wel aan hun toon hoort dat het nou wel tijd wordt om te komen, want anders. Waarom dit voorbeeld? Nou weten jullie wel dat je in de kerk ook wordt geroepen? Dat de Heere Jezus elke zondag jou roept. Maar weet je wat het erg is? Dat wij vanuit onszelf liever niet luisteren. Nu nog maar even niet. Veel liever nog even dit en nog even dat. Nog even niet bekeren. Liever blijven we in de zonde. Liever eigen baas. Maar als de Heer Jezus nou in de prediking van het woord spreekt met macht, dan kun je niet anders. Dan moet je wel gehoorzamen. En dat zien we nou ook in de geschiedenis van deze middag. In de roeping van Matthäus. Want dan spreekt de Heere Jezus met zoveel macht dat Matthäus wel moet gehoorzamen. En zo luisteren we deze middag naar de roeping van Matthäus. En we hebben drie gedachten. Allereerst letten we op het zien van de Heer Jezus, want we lezen: en Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus. Letten we in de tweede plaats op het spreken van de Heer Jezus en zeiden tot hem: volg mij. En in de derde plaats letten we op het antwoord van Matthäus en hij opstaande volgde hem. Dus de roeping van Matthäus, het zien van de Heer Jezus, het spreken van de Heer Jezus en het antwoord van Matthäus. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus. Jezus vandaar voortgaande. De Heer Jezus, zo blijkt aan het begin van ons hoofdstuk, is in zijn stad gekomen. Hij is overgevaren en komt in zijn stad. Dat wil zeggen, hij komt in Capernaum. En daar in Capernaum heeft de Heer Jezus het evangelie opnieuw verkondigd. En heeft hij een geraakte, een verlamde genezen. Ja, wat nog meer is, we lezen dat de Heer Jezus die man de zonden heeft vergeven. Want hij is de Zoon des mensen, de Messias die komen zou. Niet om de mensen te verlossen van de Romeinse overheersing, zoals zoveel dachten, maar om te redden uit de banden van de zonde en de dood. En in dat ene huis waar de Heer Jezus die verlamde heeft genezen, daarin heeft hij het woord verkondigd en door de genezing van die verlamde zichtbaar gemaakt wat de inhoud van zijn evangelie is. En dan gaan ze vandaar voort, de discipelen met de Heer Jezus voorop, gaan ze verder. En dan komen we bij een bijzonder stukje in het evangelie van Matthäus, want dan gaat Matthäus namelijk iets schrijven over zichzelf. Wij zouden zeggen een autobiografie. Hij is er maar heel kort over, waarvan de kern dan onze tekst is. Wie is Matthäus eigenlijk? Nou, Matthäus is een tollenaar, die in het evangelie van Marcus en Lucas Levi wordt genoemd. En daar lezen we dat Levi een zoon is van Alfeus. Alfeus die komt uit de stam van Levi. Matthäus is dus een Jood die opgegroeid is bij het woord van de Heere. En het is zeer waarschijnlijk dat deze Levi, deze Matthäus, een broer is van Jacobus. Jacobus die een discipel is geworden van de Heer Jezus. Waarvan we dan in Matthäus 10 vers 3 lezen dat die Jacobus een zoon is van Alfeus. Waarschijnlijk dus dezelfde vader als de vader van Matthäus. En is Jacobus dus een broer van hem. En zo zien we, maar dat is maar heel kort even, dat in dat ene gezin, waar twee broers dezelfde opvoeding hebben gekregen, zijn opgegroeid bij het woord, dat ze toch hele verschillende wegen gaan. Want Jacobus wordt een volgeling van de Heer Jezus, een discipel. En Matthäus wordt een tollenaar. Zo kan het toch, en er zijn er hier die dat vast ook wel weten, dat het in een gezin de kinderen zulke verschillende wegen kunnen gaan. Matthäus werd tollenaar. Wat is dat, een tollenaar? Nou, een tollenaar, dat is iemand die in dienst staat van de Romeinen. Want de Joden leefden immers onder het juk, onder de heerschappij van de Romeinen. Die maakten de dienst uit daar in Israël. En de Joden hadden zich maar te schikken naar de wil van de Romeinen. En een van de dingen die daarbij hoorden is dat ze belasting moesten betalen aan de Romeinen. Maar de Romeinen waren wel zo slim dat ze dat niet zelf deden. Maar dat lieten ze door landgenoten doen, door Joden zelf doen. Ze huurden Joden in die dan bij hun landgenoten maar belasting moesten innen. En Matthäus was zo iemand die zich had opgegeven voor dat werk. Matthäus is dus iemand die huilde met de vijand. En daarom begrijpt u misschien ook wel waarom de tollenaren zo gehaat waren onder de Joden. Waren landverraders. Ze hielden het met de vijand en ze verdienden daarmee ook nog eens geld. Want kijk, die Romeinen deden het dan zo dat zo'n tollenaar dan een bepaalde som aan geld moest betalen aan de Romeinen. Dat was dan de belasting die moest worden betaald. En vervolgens gaven de Romeinen aan die tollenaars de volle vrijheid om maar te zien hoe ze dat geld bij hun landgenoten inden. En daarbij kregen ze dan ook nog eens bescherming van Romeinse soldaten. Zodat niemand de hand durfde te slaan aan een tollenaar. Tollenaren, landverraders en bloedzuigers. Verslingerd aan het geld, want ze verdienden er ontzettend veel mee. Want ja, als je de vrijheid hebt om geld te innen en je hebt bescherming van de Romeinen, nou, dan kun je maar wel wat vragen. En het was heel gebruikelijk om een penning voor jezelf te houden en een penning voor de keizer. Dat was heel gebruikelijk. De helft streken ze zelf op. Maar u begrijpt ook wel dat daarmee tollenaren ook een eenzame positie hadden. Want ja, ze hoorden niet bij de vijanden, bij de Romeinen. Maar ze hoorden ook niet meer bij het eigen volk, want ze werden gehaat. En familie schaamde zich voor een tollenaar. Ze werden op één lijn gesteld met de grove zondaren. In de evangelie worden ze immers in één adem genoemd. Hoeren, tollenaren en zondaren. Dat was ook niet zonder reden, want ja, ze waren ook nog eens voortdurend bezig om de wet van Mozes te overtreden. Want ze rekenden woekerwinst, en dat was toch zeker door de wet van Mozes verboden. Bovendien heiligden ze de Sabbat niet, want dat innen van tol, dat ging 7 dagen in de week door. Ze heiligden de Sabbat niet. Bovendien hielden ze zich ook niet aan het Sabbatjaar en aan het jubeljaar, want ze hielden al het geld voor zichzelf. Nou, iemand die openlijk zo in zonde leeft, die komt natuurlijk de drempel van de tempel ook niet over en ook niet van de synagoge. En zo werden tollenaren maatschappelijk, sociaal helemaal buitengesloten. En ook religieus, als ik het zo mag zeggen, ze kwamen ook niet meer in de synagoge. Zo moeten we Matthäus in het tolhuis zien zitten. En zitten wil zeggen dat hij er helemaal in vastzit. Stevig in het zadel. Dat wil zeggen, hij zit vast aan zijn geld. Dat is nog het enige wat hem enige troost geeft en enige moed geeft. Wat het leven nog enigszins aangenaam maakt. Dan heb je heel veel geld. Nou, dan kun je wel wat besteden. Dan kun je doen wat je wil. Maar dat is dan ook wel het enige. Dan zit hij daar in zijn tolhuis, net buiten Capernaum, op de handelsroute Syrië-Egypte. En buiten staan wat soldaten op wacht, die het allemaal een beetje in de gaten houden. En dan, waarschijnlijk heeft Matthäus het niet zelf allemaal gedaan, maar had hij mensen in dienst die het allemaal voor hem inden en opschreven. Matthäus zit daar helemaal gevangen in het geld. Ja, de verleiding van het geld, daar heeft natuurlijk niet alleen Matthäus last van. Maar dat vindt ook wortel in ons aller hart. En geldgierigheid, dat moeten we maar niet vergeten in onze tijd. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, zegt Gods woord. Maar Matthäus komt er niet uit. Hij zit er helemaal in vast. Maar weet u wat het erg is? Hij had er zelf helemaal geen erg in dat hij er zo in vast zat. Hij had niet door dat achter die verleiding van het geld de duivel zit. En dat die macht van de zonde zijn hart steeds harder maakt. En dat hij zo met alle banden van de zonde vastzat. Elke keer weer als hij toegaf aan de zonde. En dan moet ik nog wat zeggen over Matthäus. Matthäus was niet alleen een landverrader en hij was niet alleen verslingerd aan het geld. En hij was niet alleen een overtreder van de wet van Mozes, maar hij was ook een overtreder van het evangelie. Van het evangelie. Ja, want hij woonde immers bij Capernaum. De plaats waarvan we aan het begin van de preek zeiden dat dat de stad van de Heer Jezus was. Dat wil zeggen, daar had hij zijn verblijfplaats, een woning, of in ieder geval verbleef hij daar heel veel. En in Capernaum had hij vele wonderen gedaan en vele preken gehouden. Leest u thuis nog maar eens de eerste hoofdstukken van het evangelie van Marcus. Dan lezen we dat de Heer Jezus vele dagen in Capernaum heeft gepreekt en dat hij bekend was in de synagogen. Hij heeft zelfs een bezetene genezen in de synagogen. En wat hij zei en wat hij deed, daarvan ging het gerucht uit, zegt Marcus, in geheel het omliggende land van Galilea. Dus heel Capernaum kende de Heer Jezus. Iedereen sprak daarover. Dus Matthäus wist ook van de Heere Jezus. Op zijn minst had hij iets gehoord over de Heere Jezus. Maar het zou heel goed mogelijk zijn dat hij wel eens iets heeft gehoord uit de mond van de Heere Jezus. Dat hij misschien wel eens getuige is geweest van een wonder dat de Heere Jezus heeft gedaan. Of van een preek die de Heere Jezus heeft gehouden. En als dat zo is, dan is wel duidelijk dat die woorden van de Heer Jezus nog niks bij hem hebben uitgewerkt. Want we lezen niet dat Matthäus een zoekende is geworden. We lezen ook niet dat Matthäus onrustig is geworden onder de prediking van de Heer Jezus. En dat hij op zoek is gegaan naar vrede voor zijn hart. Misschien, maar dan stop ik ook op, want anders is het allemaal alleen maar speculeren. Misschien is hij wel eens onder de indruk geweest. Misschien wel eens geraakt door wat hij zag en wat hij hoorde. Maar hij gaf zijn tollenaarsbestaan niet op. Hij bleef waarin hij bleef zitten. Wat hij was. Een tollenaar. Ja, wat zegt Gods woord nou wanneer we niet luisteren naar Gods woord? Naar de prediking? Dood in zonde en misdaden. En Jezus vandaan voortgaande zag een mens. De Heer Jezus zag. En dat was niet een vluchtig zien, zo in het voorbije gaan. Maar als u in de evangelie leest dat de Heer Jezus ziet, dan is dat altijd een zien zoals de Heer Jezus het alleen kan. Als de Zoon van God, dan ziet hij met bijzondere aandacht. En dan is zijn zien tot in het diepst van het hart van het bestaan van een mens, dan ziet hij het hart aan en dan ziet hij helemaal wat daar in het hart leeft. Dan ziet de Heer Jezus zoals God alles ziet. Zo moeten we het ons maar voorstellen als de Heer Jezus daar op die weg, die handelsroute loopt en langs dat tolhuis van Matthäus komt. En Matthäus daar druk bezig is. En dat de Heer Jezus dan staande houdt en dan Matthäus ziet zitten. En wat ziet de Heer Jezus dan als hij Matthäus ziet? Dan ziet de Heer Jezus een mens. Dat staat er zo nadrukkelijk. En vandaar voortgaande zag hij een mens. Een Adamskind, zouden we kunnen zeggen. Een mens die leeft zonder God en zonder gebod. Dat is een mens die naar God niet vraagt. Dat is een mens die met 1000 banden vastzit aan de zonde. Een mens die vastzit in de strikken van de verleidingen van het geld. Een mens die gezondigd heeft tegen al de geboden van God. Dat is een mens, zoals Gods woord erover spreekt. Een mens die wel gehoord heeft van het koninkrijk der hemelen, dat nabij is gekomen, maar die rustig door kan blijven leven, onbekeerd. Een mens die verloren ligt. Een mens die dood is in zonde en misdaden. Dat ziet de Heer Jezus. Als de Heer Jezus Matthäus ziet, dan ziet hij de mens. En in die uitdrukking de mens, daarin is nou eigenlijk heel de ellende van Matthäus getekend. Helemaal in de greep van de zonde. Maar als de Heer Jezus nou zo Matthäus ziet, als een Adamskind, dan ziet de Heer Jezus ook u en jou en mij als een mens. Een mens die ligt in zijn ellende en in zijn schuld. Want de Heer Jezus doorziet jou en u en mij. Dat moeten we niet vergeten, ook als we in de kerk zitten. Dat zoals wij hier nu zitten of staan, dat de Heere Jezus ons nu ook ziet. En dan ziet Hij wat andere mensen om u heen niet zien. Dan ziet Hij dat uw gedachten afdwalen onder de prediking van het woord. Dan ziet Hij wanneer we geen gehoor geven aan de roepstem van Hem, van het evangelie. Dan ziet Hij ons in onze hoogmoed en trots. Dan ziet Hij ons in onze jaloezie en kwade gedachten over een ander. Dan ziet Hij ons wanneer we onze ogen laten strelen door dat mooie en door dat verleidelijke. Wat je niet alleen buiten kunt zien, maar zelfs binnen op je schermpje. Dat ziet Hij allemaal. Hij ziet ons wanneer we onze tijd geven aan geld en goed. Als we op zoek zijn naar van alles en nog wat, maar niet naar dat ene nodige. Hij weet heel ons leven. Het ligt helemaal voor Hem open. Niets is voor ons verborgen. Ziet u dat Matthäus niet zo ver van ons afstaat? Want u wou toch niet zeggen dat u beter bent dan Matthäus? Wij zijn toch net als Matthäus, een Adamskind? Of wilt u niet toegeven dat u vastzit in de zonde en in de verleidingen? Het kan zijn dat u het niet wilt toegeven. Maar dat we net als Matthäus er geen erg in hebben. En rustig verder kunnen leven. Terwijl het zo nodig is dat we ons bekeren. En dat we dat ook wel weten, maar dat het ons niet onrustig maakt. We gerust verder kunnen leven en in gedachten al lang alweer weten dat we zo weer naar huis gaan en zo weer verder gaan. Ja, dat kunnen wij. Week in, week uit de roepstem van de Heere horen. Er is zelfs een appel wordt gedaan op ons hart. Bekeert u. En toch, misschien wel kunnen spreken van wonderen die God doet in ons leven. En ook nog wel kunnen spreken van Gods bijzondere zorg in ons leven. En ook wel willen erkennen dat God het is die ons leven draagt. Maar wat werkt dat nou uit in uw leven? Brengt het u nou ook op de knieën voor Hem? Want als het aan ons ligt, dan leven we gewoon verder. En dan hebben we geen erg in dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. En als God ons niet verhoedt, we voor eeuwig verloren gaan. Weet u wat zo nodig is? Dat deze dingen tot ons doordringen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, steeds weer. Dat het tot ons doordringt dat we verlost moeten worden en telkens weer verlost moeten worden uit de diensthuis, uit de slavernij van de zonde. En dat we het leven zouden zoeken bij Hem. En dan moet u eens opletten wat de Heer Jezus dan gaat doen. Wat gaat de Heer Jezus dan doen als Hij Matthäus zo diep in zijn ellende ziet zitten? Een man die door eigen schuld zo is weggezonken. Zou de Heer Jezus niet beter gewoon door kunnen lopen? Zou de Heer Jezus niet veel beter iemand kunnen roepen die, ja, die beseft dat hij in nood is en dat hij ook redding nodig heeft? Kan de Heer Jezus niet beter iemand roepen die overtuigd is van zonde? Kan de Heer Jezus niet veel beter iemand gebruiken die verlegen is geworden om het werk van de Heer? Want aan deze Matthäus, daar deugt toch helemaal niks van? Het wonder van genade is dat de Heer Jezus niet doorloopt. Maar dat de Heer Jezus tot deze tollenaar gaat spreken. En dan niet een woord van veroordeling. Vervloekt, zei u, Matthäus, gij werker der ongerechtigheid.
maar dat hij spreekt woorden van liefde en van genade. Volg mij. Wat moet er voor Matthäus zijn geweest als hij deze woorden aan het papier toevertrouwt? Dat hij het nog weet, dat die ogen van de Heer Jezus hem raakten. Dat die hem opzochten. En dat hij die twee woorden sprak, volg mij. Want het waren die woorden die in zijn leven alles anders maakten. Hij had misschien al heel veel woorden van de Heer Jezus gehoord, maar deze twee woorden raakten hem tot in het binnenste van zijn hart. Twee woorden van goddelijke liefde en ontferming. Woorden van goddelijke genade. Want waarom sprak de Heer Jezus nou deze woorden tot hem? Was het omdat de Heer Jezus toch zag in het hart van Matthäus dat er iets ging veranderen? Of zag de Heer Jezus dat in Matthäus er toch wel geloof zat wat er misschien nog uit zou komen? Zag de Heer Jezus dat Matthäus misschien wel naar de Heer Jezus zou gaan vragen? Dat het hart van Matthäus verslagen was? Dat er bepaalde zondekennis was? En vult u maar in wat een reden zou kunnen zijn waarom de Heere naar een mens zou omzien. En waarom u misschien voor uzelf denkt waarom de Heere naar u zou kunnen omzien. Want antwoord is toch nee. Waarom kan de Heer Jezus dan omzien naar Matthäus? Dat is nou soevereine genade van hem. Soevereine genade betekent dat God vrij is om zijn genade te geven wanneer hij wil en aan wie hij het wil. Waarom zei de Heer Jezus, volg mij? Ik kan het ook anders zeggen. Dat is nou verkiezende liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Zegt Jeremia. Namens de Heere in hoofdstuk 31 van zijn profetenboek. Kijk, en dat was nou de reden waarom de Heer Jezus deze woorden tot Matthäus sprak. Terwijl Matthäus maar druk bezig was in zijn zondig bestaan. Hij geen erg had in de Heer Jezus. Niet eens vroeg naar de Heer Jezus. Zijn leven nog bol stond van de zonde. Maar dat stond de Heer Jezus niet in de weg om deze Matthäus te roepen. En hem tot een discipel te maken. En u die de Heere mag kennen. U die de Heere lief hebt gekregen. Zeg nou eens, waarom heeft u de Heere nou lief gekregen? Waarom heeft de Heere u nou geroepen? Waarom werd het anders in uw leven? Waarom werd de Heere u te sterk? Als het goed is, hebt u daar geen verklaring voor. Maar moet u zeggen, het is een wonder. Een wonder van Gods genade. Zodat je het wel moet gaan zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Zo is het toch? Als je de Heer je iets laat zien, hoe Hij ons leven ziet, hoe Hij de zonde beoordeelt, dan kun je alleen maar zeggen, het is enkel genade dat de Heer mij opzocht. Dat Hij u heeft geroepen door zijn woord. Want dat is nou de weg waarin de Heere zijn verkiezing uitwerkt. Middels de prediking van het woord. Zoals de apostel Paulus het zegt. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En waar de roeping komt van de mond van deze grote koning. Van de koning der kerk, van de Heer Jezus Christus. Dan moet het hardste hart verbroken worden. Als de Heilige Geest zich paart aan het woord. Dan wordt het woord zo krachtig dat we ons met de daad gaan bekeren. Kijk, en dat is wat u, jij en ik nou zo nodig hebben. Zo was het in het leven van Matthäus. En als de Heer nou Matthäus had gelaten na zijn lust van zijn hart. Als de Heer nou had gedaan aan wat Matthäus wilde, dan was Matthäus in zijn tollenaars bestaan verloren gegaan door eigen schuld. Maar de Heere sprak twee woorden met macht en majesteit, zodat Matthäus wel moest luisteren. Matthäus werd voor het eerst gehoorzaam aan het woord van de Heere. Dan zegt misschien iemand, maar dat is inderdaad wat ik nodig heb. God moet eraan te pas komen. En dat is helemaal waar. God moet het doen, want anders blijf ik toch zo doorleven, want ik voel de zonde is zo sterk. God moet me bekeren. En daar bid ik ook om. Maar ja, zoals de Heere Matthäus heeft geroepen, zoals hij tot Matthäus heeft gesproken, zo heeft hij nog niet in mijn hart aan leven gedaan. Ja. En dus? Ja, nou maar hopen. En nou maar afwachten dat dat toch eens mag gebeuren. Mijn beste vriend, als dat uw manier van denken is en redeneren is, dan zijn we inderdaad nog blind. Want vergeet niet dat onze ongehoorzaamheid en onze onbekeerdheid niet is omdat de Heere nog niet krachtig tot ons heeft willen spreken, maar omdat u niet wilt. En als dat niet verandert, dan gaat u door eigen schuld verloren, omdat u niet geantwoord hebt op de welmenende nodiging van de Heere die u zondag aan zondag hoort. Ja, maar dominee, een mens kan zich toch niet bekeren? Nee, inderdaad. Net als Matthäus zitten we vast in eigen verlangens. Ons eigen ik willen we zelf beslissen wat we doen. Maar is dat voor u nou wel eens nood geworden? Is dat voor u wel eens reden geworden om de Heere aan te roepen? Heere, help! Want ik merk dat ik me niet kan bekeren en niet wil bekeren. O Heere, wilt u het doen? En misschien is dat wel een reden waarom u deze middag deze geschiedenis hoort. Niet om maar rustig af te wachten, maar opdat u zou weten dat de enige reden waarom u behouden kunt worden Gods genade is. Gods verkiezende liefde is. En dat u deze dingen niet worden gezegd om dan maar vervolgens te gaan redeneren, maar om u wakker te schudden en u op de knieën te brengen. Dat zalig worden alleen genade is en dat u het dan moet hebben van deze God. En dat u gaat leren hopen op Gods verkiezende liefde. Kan dat dan? Kun je dan hopen op Gods verkiezende liefde als die bij hem onveranderlijk vast ligt? Nou en of. Want dat laat nou juist zien dat het mogelijk is dat de zondaar behouden wordt. Dat laat nou zien wie God is. Dat God een zondaar bekeert om wie hij is. En als het voor een Matthäus kan, zou het dan voor u niet kunnen? Daarom kon het voor Matthäus. En wat gebeurde er bij Matthäus? Nou, de Heer heeft twee woorden gesproken. Volg mij. En toen kon Matthäus nog maar één ding doen. Gehoorzaam zijn. Dat is nou het kenmerk van bekering. Gehoorzaam zijn aan de Heer. De Heer zorgt ervoor dat het woord van Matthäus doorwerkt in zijn hart, zodat dat hart werd geopend. En zodat God zijn genade kon uitstorten in zijn hart. Zodat hij gewillig werd om te luisteren. En hij kon doen wat de Heer Jezus van hem vroeg. Hij kon het zelf ook niet verklaren. Maar hij kon niet anders. En hij opstaande volgde hem. Kijk, dat is nou het geheim. Dat je misschien wel heel lang kunt leven onder de verkondiging van het woord. En toch altijd nog je oren hebben toegestopt voor het evangelie. En dan kan het zijn dat iemand onbereikbaar is voor ons gevoel en ons besef. Misschien denkt u wel aan uw kinderen, of aan uw ouders, of anderen die u lief zijn. En die de dienst aan de Heere de rug hebben toegekeerd. Je zou toch alle hoop en moed verliezen. Maar als de Heere Jezus nou spreekt met macht en met majesteit, dan moet zo iemand het opgeven. Dan wordt de weerstand gebroken. En dan hebben we geen excuses meer. Eén druppel liefde van de Heer Jezus op ons hart. En we smelten helemaal weg. En we staan op en we volgen Hem. Kijk, dat is nou de genade van de Heer, dat een mens verandert. Dat een hart wordt verbroken. Het is door zijn genade dat plaats maakt voor het woord. Het is de genade van God dat zelfs een Matthäus hem volgt. Het is de genade dat we verbonden worden aan de Heer Jezus Christus. En wat gebeurt er dan? Wat houdt dat antwoord van Matthäus dan in? Nou, dan gaat hij alles verlaten. Matthäus wordt gehoorzaam aan de Heer Jezus. Hij hoort die woorden, volg mij. En dan staat hij op. En hij verlaat het tolhuis. En dan staat er ook zo dat hij ook heel radicaal opstond. Hij liet het achter zich. Hij ging niet naar de Heer Jezus toe en vroeg van, nou, ik wil u wel volgen, maar mag ik nog regelen dat er een opvolging is voor mij in dat tolhuis en zo? Nee, niets van dat alles. Op een machtswoord van de Heer Jezus moet hij de zonde achter zich laten. Laat de zonde hem los. Omdat de Heer Jezus beslag legt op zijn hart en leven. Kijk, en als de Heer Jezus dat doet, dan raakt dat alle terreinen van ons leven, gemeente. En dan gaan we anders luisteren naar de stem van de Heer. Dan gaan we anders het woord van de Heer lezen. En dan gaan we anders naar het leven kijken. En dan gaan we ook anders naar de zonde kijken. En in de opwas van de genade gebeurt dat steeds meer en steeds weer. Dan willen we niet eerst nog even dit en nog even dat, maar dan voelen we de drang om niet anders te kunnen. Als de evangelist Lucas vertelt wat er in het leven van Matthäus gebeurde, dan zegt Lucas er nog wat bij. Dan zegt Lucas, en na deze ging hij uit, de Heer Jezus, en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Alles verlatende, dat voegt Lucas nog toe. En dat vinden we bij Matthäus niet. Kijk, maar dat is wel de echte bekering, dat we alles gaan verlaten, dat we overal de dood opschrijven. En Lucas mag ervan getuigen, zo is het bij Matthäus gegaan. Maar als Matthäus nou die woorden gaat opschrijven, dan laat hij die woorden weg. En dat is natuurlijk onder de leiding van de Heilige Geest gebeurd. Maar zou daarin ook niet een geestelijke les liggen, gemeente? Zou het niet waar zijn voor Matthäus dat hij alles heeft verlaten? Als we nou het aan Matthäus zouden vragen. Matthäus, jij volgt nu de Heere Jezus. Ben je nou alles, heb je nou alles verlaten? Ach, alles. Nou ja, er is nog zoveel in mijn leven wat nog is achtergebleven. Er is nog zoveel onoprechtheid in mijn hart en leven. Er is nog zoveel van het oude in mijn hart en leven. Kijk, voor de eigen beleving van Matthäus bleef hij een tollenaar. Al had hij het werk al van tollenaar helemaal opgegeven. Maar als hij dan in Matthäus 10 de namen van al de discipelen van de Heer Jezus opschrijft, dan mag hij ook zijn eigen naam, wonder van genade, zijn eigen naam opschrijven. En wat voegt hij dan toe? Matthäus, de tollenaar. Want Matthäus blijft zichzelf kennen als een tollenaar die altijd weer gevoelig is voor de verleidingen van de zonde. Oh, het was een oprechte keus. Het was een oprechte belijdenis om de Heere te volgen, om hem alles in alles te volgen en alles te verlaten. Maar er blijft van binnen nog zoveel strijd over tegen het oude en tegen de zonde en tegen de verleidingen en tegen mijn eigen ik. Kijk, en daarom Zal het daarom zijn dat hij niet heeft opgeschreven? Maar het was wel waar. Een ander mocht het ervan getuigen. Hij heeft alles verlaten, want het leefde in zijn hart om de Heer Jezus te volgen. En zo was het ook, want hij kon niet anders meer. Die woorden van de Heer Jezus, die waren voor hem geest en leven geworden. Hij volgde de Heer Jezus, omdat het woord van de Heer Jezus hem aan de Heer Jezus verbond. En dat is geloof en bekering. Dan gaan we vertrouwen op hem. En dan gaan we de zonde haten en ontvluchten. En terwijl we ontvluchten, zoeken we de toevlucht tot hem. En leren we schuilen bij hem tegen de macht van de boze. En komt er in ons hart de liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Hartelijk zal ik u lief hebben, mijn Heer, mijn sterkte. Zo gaat het. Als de Heer Jezus zegt, wend u tot mij en word behouden. Dan ga je anders denken over de zonde. En anders denken over de Heer. En anders denken over zijn woord. En dan wordt dat woord ook anders voor ons. Dan gaan we anders luisteren. En dan gaan we de dingen anders verstaan. En dat krijgt praktische gevolgen in het leven van Matthäus. Want dan lezen we dat Matthäus een grote maaltijd aanricht voor al zijn vrienden. Voor al die andere collega-tollenaars en zondaren. Nee, dat is niet omdat hij nog een keer wil toegeven aan de zonde. Omdat hij wel het fijn vindt om zijn oude vrienden vast te houden of zo. Dat doet hij uit bewogenheid. Dat doet hij uit liefde tot zijn naasten. Want hij wil zo graag dat die oude vrienden van hem ook in aanraking komen met dat woord van de Heer Jezus. Met het gebed dat dat woord van de Heer Jezus ook hun harten zou mogen raken. Dan word je zo gunnend naar anderen toe. Want als de liefde van de Heer Jezus in je hart wordt uitgestort, dan laat je niemand meer links liggen. En zeker niet in de gemeente. Want dan zeg je, kom. Ook die onverschillige. En ook die man en vrouw die misschien wel altijd nors naar u kijkt. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan krijg je ook bewogenheid. Dan gaat er iets van die bewogenheid van de Heer Jezus in je eigen hart leven. Dan kun je de ander toch ook wel begrijpen. Dan kun je toch ook wel naast een ander gaan staan en zeggen, ja, ik heb net zo'n hart. En dat hart van die ander heeft hetzelfde nodig als ik. Dan word je gunnend, dan wil je dat die ander ook gaat delen in het heil. Dan word je ook geduldig naar anderen toe. Dan word je ook verdraagzaam naar anderen toe. Dan ga je niet meer zo makkelijk over een ander oordelen. Laat staan dat je over een ander gaat kletsen. Toch? Dat is dan ook de praktische uitwerking van het woord van de Heer in ons leven. Gemeente, de Heer Jezus roept. Het is niet de eerste keer dat Hij u roept. Dat zegt iets over de verdraagzaamheid van God. Over zijn langmoedigheid. Over het taaie geduld van hem. Maar weet wel. Dat als de Heer Jezus roept ook op deze dag. Dan is dat mijn jongen en meisje wel menend. De Heer heeft geen lust, geen behagen in je dood. Maar in je leven. En daarom dan toch die vraag. Wat is uw antwoord? Als de Heer Jezus ook deze middag u zegt, volg mij. En u weet niet hoe dat moet. Zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? O, als u het echt niet weet hoe het moet, zeg het hem. En bid hem maar. Trek mij, Heere. Dan zal ik u nalopen. Bekeer mij, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. Schenk mij geloof, dan zal ik u volgen. Kom dan met je onmogelijkheid bij hem. Hij nodigt u daartoe deze middag uit en hij roept het u toe. Volg mij. Waar ontbreekt het u aan? Het is bij hem te krijgen. Heb toch geen rare gedachten van God. Heb toch geen harde gedachten van God. Denkt u eens aan deze morgen. Denkt u eens aan de innerlijke barmhartigheid van God. Wat houdt u nog tegen om hem te volgen? Trek mij, Heere, zo zal ik u nalopen. Ja, dan maakt de Heere het ook waar. Dat we dan ook in zijn waarheid zullen wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En dan gaan we hier beginnen met loven. En dat zal dan eindigen in de eeuwigheid. Amen.